Ik verzoek u te gaan staan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De kerkraad maakt bekend dat in de nacht van 9 op 10 november is overleden, op de leeftijd van 92 jaar, mevrouw Adriana Vink, weduwe van Jacob Plug. Laatst gewoond hebben in Groot Hoogwaar, kamer 109 in Noordwijk. Mevrouw Plug Vink was een zorgzame vrouw die altijd alleen aan anderen dacht. De laatste jaren had zij zelf meer verzorging nodig. Begin 2016 kreeg zij een longontsteking en nam de hele familie al afscheid van haar. Zij mocht nog 1,5 jaar krijgen van de Heere, waarin zij ook nog van dit leven haar kinderen en kleinkinderen genoten heeft. Mevrouw Vink had een heldere visie op de prediking. Deze moest echt naar de Bijbel zijn, anders was het niet goed. Ze was van mening dat mensen er tegenwoordig veel te makkelijk van uitgaan dat het goed zit tussen God en ons. Ze wist heel goed hoe nodig het is dat wij de Heere Jezus en zijn werk op Golgotha leren kennen. Ze wist ook dat de Heere dit aan ons wil geven en bad daarom voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Boven de rouwkaart staat dat zij gestorven is in het volle vertrouwen op haar Heer en Heiland. Ook vinden we op de rouwkaart de tekst van 2 Korinthe 12 vers 9a. En hij heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg. We wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen toe uit deze genade te mogen leven. De Heere God geeft hen troost in het verlies van hun moeder, oma en overgrootmoeder. En hij geeft hen alles wat nodig is. De rouwsamenkomst zal Deo Volente donderdag 16 november worden gehouden om 13:30 in de Ichterse kerk. Waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Oude Zeeweg om ongeveer 14:30. Gelegenheid tot condoleren is er na de begrafenis in de Ichterse kerk. Wij gedenken haar nu in stilte. Ik lees u voor Psalm 23, vers 1. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in lieflijke weiden aan de oevers van stil wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. Laten wij samen zingen Psalm 23, vers 1 en 3.
Thank you.
Je mag weer gaan zitten.
Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu gaan zingen verder uit de psalmen, psalm 147. We zingen nu vers 1 en 3 en na de wet des Heren zingen wij vers 6 en 7, psalm 147.
Thank you.
dat is wel een heel verschil. Of je zachtmoedig bent, of dat je goddeloos leeft. En opdat wij dat verschil goed zouden weten, geeft God ons zijn geboden. Ik lees die nu voor uit Deuteronomium 5. Het volk staat bij de ingang van het beloofde land. Mozes zal daar niet ingaan. En vlak voordat hij het volk zal laten gaan, onder leiding van Jozua, herinnert hij iedereen, jong en oud, eraan wat er tussen God en hen is. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister, Israël, naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet die leren en nauwlettend in acht nemen. Want de Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij, die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg, midden uit het vuur. En hij zei: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de rustdag in acht om die te heiligen zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Opdat uw slaaf en slavin zullen rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de rust te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, u zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot u op de berg, vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken, met luide stem, en hij voegde er niets aan toe.
Thank you.
Laten wij bidden. Heere onze God, Vader in de hemel. U danken wij dat wij op het afgesproken uur en op deze aan uw dienst gewijde dag hier zijn. We hebben misschien een beetje moeten rennen om aan de druppels van de regen wat te ontkomen. En nu zijn we hier, jong en oud. En we danken u, want het is best iets heel bijzonders wat wij hier met elkaar beleven, elke zondag weer. Nee, wij hebben niet daar gestaan bij die rokende berg, als het ware een vulkaan die ontplofte. Er was een vuur. En u was daar. En u sprak. En de mensen stonden te beven. Nee, dat hebben wij niet meegemaakt, Heere God. Dat is lang geleden. Dat gebeurde toen met uw volk Israël dat u uit Egypte hebt geleid. En toch, o God, wat hier gebeurt is niet minder heilig en indrukwekkend dan toen. Want u hebt ons immers ook willen uitleiden, Pasen, de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En wij zijn hier als mensen die aan hem verbonden zijn. En deze plek is net zo goed heilig, want u hebt zelf ons laten weten, een tempel bent u. De gemeente, de kerk is een tempel. En daarin woont de Heilige Geest. En nu bidden wij u, genadige God, dat dat niet alleen maar woorden zijn, maar dat wij daar ook allemaal iets van ervaren. Als we psalmen zingen, als we luisteren naar uw woord, en ook als wij nu tot u bidden, o God, laat iets van uzelf zien, bidden wij. Laat het merken dat u de levende bent. Dat bidden wij niet zomaar. Want u bent zo oneindig ver weg. Niet omdat u zo hoog en verheven bent, want u komt zo heel dicht naar ons toe. Maar u kunt zo oneindig ver weg zijn, omdat wij allemaal zo geweldig opgeslokt worden door alles wat een mens kan zien en tasten en begeren. Daar zijn wij allemaal druk mee en ook wel vol van. En daarom bidden wij u des te meer, toon u zelf aan ons. In wat u werkelijk van ons verwacht. En ook en vooral in wat u aan ons wil geven. Uit pure genade. Dat wij u kennen. En dat we zeker weten, dit leven, dat echt geen spelletje is. Maar dit leven, daarin worden wij gedragen door de Allerhoogste God, die in Jezus zijn Zoon ons lief heeft. Geef ons uw geest ook vanmorgen. Bij alles wat we doen, in het bijzonder zo dadelijk als we de Bijbel gaan lezen. En als het ons in gewone menselijke woorden wordt uitgelegd. Maar wilt u dan met uw geest iets openmaken bij ons? Wilt u onze gedachten, de gedachten van de voorganger en van ons allemaal, een beetje ordenen? Dat het geen chaos wordt, dat er niet van alles en nog wat door elkaar gezegd wordt, maar dat het een klare taal is die iedereen kan begrijpen. Wilt u ons dan allen het geloof geven, waardoor wij Christus toebehoren en waardoor wij erfgenamen zijn van het eeuwige leven? Wij zijn hier niet alleen, o God. Wij worden omringd door vele stemmen die we allemaal gehoord hebben. Onze ouders, onze leraren, mensen die ons getuigd hebben van u, de voorgangers die hier geweest zijn. En ook de stemmen van hen die niet meer hier bij ons zijn, maar die nog spreken nadat ze gestorven zijn. En zo bidden wij. Wilt u alles laten medewerken, dat het één kant op gaat. De goede kant, naar u toe. En dat bidden we voor de mensen die nu met ons verbonden zijn. En we bidden u voor alle kerken hier in Noordwijk. En voor uw kerk over de gehele wereld. In het bijzonder ook daar waar uw gemeente anoniem een beetje onder druk of zelfs vervolgd samenkomt. Hoor ons en zegen ons. Om Jezus wil. Amen. Er zijn twee schriftlezingen, allebei uit Jesaja. Na de eerste schriftlezing zingen we Psalm 62, vers 1, 2 en 3. Na de tweede schriftlezing, die daar onmiddellijk dan op volgt, het stukje dus daarna, zingen wij Psalm 62, vers 4, 5 en 6. En onder het zingen van die coupletten wordt de collecte gehouden. Ik ga u lezen uit Jesaja 36 en het begin van 37. Dat is midden in de profetie een aantal hoofdstukken over Hiskia. Wat er met deze godvrezende koning, hij regeerde in het tweestammenrijk. Dat is dat rijkje rondom Jeruzalem. Het noordelijke rijk was al gedeporteerd naar Assyrië. Maar het zuidelijke rijk, dat is er nog en nu wordt dat bedreigd. Het is zo dat deze hoofdstukken staan ook in de boeken Koningen. Daar zou je ook verwachten dat ze staan. Het is immers een geschiedenis. En nou is het zo interessant en belangrijk dat die geschiedenissen ook opgenomen zijn in de profetie. Dat wil dus zeggen, het zijn niet alleen maar geschiedenissen van dingen die gebeurd zijn, maar ze hebben ook een profetische betekenis. Het zegt ook iets over ons vandaag. We gaan nu lezen over de aanval, de dreiging van de Assyrische koning Sanherib op Jeruzalem. Tussen twee haakjes. Als je nou wil weten wie die koning Sanherib in het echt was, dan moet je naar Leiden gaan. Want daar is nu een hele tentoonstelling in het Rijksmuseum voor Oudheden. Dus als ik straks daarover preek, dan kan ik het natuurlijk niet laten zien. Maar daar kun je het ook gaan bekijken. De indrukwekkende supermacht die Assyrië geweest is. Het gaat over Nineveh, tentoonstelling in Leiden. Maar nu ga ik lezen uit het woord van God. En ik lees eerst dus de eerste lezing Jesaja 36, vers 1 tot 21. De bedreiging van Jeruzalem. In het 14e jaar van koning Hiskia gebeurde het dat Sanherib, koning van Assyrië, optrok tegen alle versterkte steden van Juda en ze innam. De koning van Assyrië zond de commandant, dat is de Rabsakeh, de commandant van Lachis naar Jeruzalem, naar koning Hiskia, met een sterke legermacht. Hij stelde zich op bij de waterloop van de bovenvijver op de hoofdweg naar het Blekersveld. Toen ging Eliakim, de zoon van Hilkia, het hoofd van de hofhouding, de stad uit naar hem toe, samen met Sebna, de schrijver, en Joa, de zoon van Asaf, de kanselier. Daarop zei de commandant tegen hen: zeg toch tegen Hiskia, dit zegt de grote koning, de koning van Assyrië, wat is dit voor vertrouwen dat u koestert? Ik zeg, maar het is lippentaal, er is beraad en gevechtskracht voor de oorlog. Op wie stelt u nu uw vertrouwen dat u tegen mij in opstand komt? Zie, u vertrouwt op die geknakte rietstaf op Egypte. Maar als iemand daarop leunt, dringt hij in zijn hand en doorboort hij. Zo is de farao de koning van Egypte voor allen die op hem vertrouwen. En als u dan tegen mij zegt, wij vertrouwen op de Heere, onze God. Is hij het niet van wie Hiskia de hoogten en altaren verwijderd heeft? En heeft Hiskia niet tegen Juda en Jeruzalem gezegd, voor dit altaar moet u zich neerbuigen? Nu, ga toch een weddenschap aan met mijn heer, de koning van Assyrië. Ik geef aan u 2000 paarden, als u van uw kant daarvoor de ruiters kunt leveren. Hoe zou u ooit een aanval kunnen keren van één enkele landvoogd van de geringste dienaren van mijn heer? U vertrouwt voor uzelf echter op Egypte vanwege zijn strijdwagens en ruiters. Nu dan, ben ik soms buiten de wil van de Heere om tegen dit land opgetrokken om het te gronden te richten? De Heere heeft tegen mij gezegd, trek tegen dit land op, en richtte te gronden. Toen zeiden Eljakim, Sebna en Joa tegen de commandant: spreek toch Aramees tegen uw dienaar, want dat verstaan wij. Spreek tegen ons geen Judees ten aanhoren van het volk dat op de stadsmuur is. Maar de commandant zei: heeft mijn heer mij alleen naar uw heer en naar u gestuurd om deze woorden te spreken? Is het niet ook naar de mannen die daar op de muur zitten, om hun te zeggen dat zij met u hun eigen uitwerpselen zullen eten en hun eigen urine zullen drinken? En de commandant stelde zich op, riep met luide stem in het Judees en zei: luister naar de woorden van de grote koning, de koning van Assyrië. Dit zegt de koning: laat Hiskia u niet bedriegen, want hij zal u niet kunnen redden. Laat Hiskia u ook niet doen vertrouwen op de Heere, door te zeggen: de Heere zal ons zeker redden. Deze stad zal niet gegeven worden in de hand van de koningen van Assyrië. Luister niet naar Hiskia. Want dit zegt de koning van Assyrië: geef u aan mij over. Kom uit de stad naar mij toe. Dan mag ieder eten van zijn eigen wijnstok en ieder van zijn eigen vijgenboom en ieder water drinken uit zijn eigen put. Totdat ik kom en u meevoer naar een land als uw eigen land. Een land van koren en nieuwe wijn, een land van brood en wijngaarden. Laat Hiskia u niet misleiden door te zeggen: de Heere zal ons redden. Hebben de goden van de volken, ieder zijn eigen land, hen soms gered uit de hand van de koning van Assyrië? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad? Waar zijn de goden van Sepharvaim? Hebben zij Samaria soms uit mijn hand gered? Wie onder al de goden van deze landen zijn er die hun land uit mijn hand hebben gered? Zou de Heere Jeruzalem dan wel uit mijn hand redden? Maar zij zwegen en antwoordden hem met geen woord. Want het gebod van de koning was dit: u mag hem niet antwoorden. Hier eindigt de eerste lezing. Toen kwam Eljakim, de zoon van Hilkia, het hoofd van de hofhouding, met Sebna de schrijver en Joa de zoon van Asaf de kanselier, in gescheurde kleren naar Hiskia toe. Zij vertelden hem de woorden van de commandant. Zodra Hiskia dat hoorde, gebeurde het dat hij zijn kleren scheurde, zich in een rouwgewaad hulde en het huis van de Heere binnenging. Verder stuurde hij Eljakim, het hoofd van de hofhouding, Sebna de schrijver en de oudsten van de priesters, gehuld in rouwgewaden, naar Jesaja, de profeet, de zoon van Amos. Zij zeiden tegen hem: dit zegt Hiskia. Deze dag is een dag van benauwdheid, bestraffing en belediging. Ja, de kinderen staan op het punt geboren te worden, maar er is geen kracht om te baren. Misschien zal de Heere uw God de woorden horen van de commandant die zijn heer de koning van Assyrië gestuurd heeft om de levende God te honen. En zal hij hem straffen om de woorden die de Heere uw God gehoord heeft. Wilt u dan een gebed opzenden voor het overblijfsel dat er nog te vinden is? Toen kwamen de dienaren van koning Hiskia bij Jesaja. En Jesaja zei tegen hen: dit moet u tegen uw Heer zeggen. Zo zegt de Heere: wees niet bevreesd voor de woorden die u gehoord hebt, de woorden waarmee de knechten van de koning van Assyrië mij hebben gelasterd. Zie, ik geef een geest in hem dat hij een gerucht zal horen en zal terugkeren naar zijn land. Dan zal ik hem in zijn land door het zwaard neervellen. Hier eindigen de lezingen uit het woord van God. De tekst voor de prediking staat in hoofdstuk 36, Jesaja 36, vers 4b. De vraag van de commandant, de vraag van de koning van Assyrië. Wat is dit voor vertrouwen waarmee u vertrouwt? Zo staat het letterlijk. Wat is dit voor vertrouwen dat u koestert? Wij zingen na de preek Psalm 33, vers 10 en vers 11. Omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Wat is dat voor vertrouwen waarmee u vertrouwt? Gemeente van Christus, misschien het zou kunnen, heeft iemand u onlangs die vraag gesteld. Zeg jij vertrouwt dus op God? En hoe zit dat eigenlijk met dat vertrouwen? Waarom doe je dat? Wat voor argumenten heb je daarvoor? Dat kan natuurlijk een vraag zijn uit interesse. Dat is geweldig. Dat kan je overkomen. Dat iemand oprecht nieuwsgierig, belangstellend is naar dat geloof, dat vertrouwen van ons. Maar ik denk dat de kans groot is dat die vraag wel heel anders klinkt. Dat vertrouwen van jou, dat snap ik niet. Jij bent toch verder een weldenkend mens. Je doet net als wij. We respecteren je ook helemaal en je gelooft daar niet van, maar als ik nou eerlijk ben, ik snap niet waar jij dat vertrouwen nou eigenlijk op baseert. Heb je daar argumenten voor? Is er iets in de wereld waarmee jij kan bewijzen dat er een God is? En sterker nog, als er dan een God is, wat doet hij dan eigenlijk? Gaat hij iets doen aan de ellende in de wereld, zoals jullie denken? Wil jij ook blijven geloven dat deze God van de Bijbel de wereld heeft geschapen? We weten toch ondertussen dat min of meer door een proces van toevalligheden is gebeurd. Ja, zeg je, ja, dat wil ik geloven, dat wil ik blijven geloven. En als je dan ook nog wel eens een boek leest of op school zit, dan ga je natuurlijk ook wel een keer nadenken, dat lijkt me tenminste. Geloof is toch ook iets waar je over nadenkt. En dan kun je nadenken over redenen die er zijn om in een God te geloven. En je wil ook natuurlijk best wel graag iets terugzeggen. En je kunt dus een boek daarover kopen. Die boeken zijn er, goede boeken. Vormende boeken, zeker als je nog jong bent en nog veel in je op kan nemen. En dan ontdek je dat er schrijvers zijn die zeggen, christelijk geloof dat is helemaal niet onredelijk. Daar kun je best ook argumenten voor hebben. Maar daar wil ik het nou verder niet over hebben. Ik wil het eigenlijk hebben over een moment, soms, dat je eigenlijk niet veel meer weet te zeggen. En misschien herkent u dat juist ook wel bij het ouder worden. Waar is dat vertrouwen van mij op gebaseerd? En dan wordt die vraag misschien niet eens zoveel van buiten aan u gesteld, maar dan woekert dat meer zo van binnen. Hoe zit dat eigenlijk met dat vertrouwen dat ik als kind al leerde en waar ik ook in meegegaan ben? Hoe zit het eigenlijk met dat vertrouwen dat de Heere de levende God is en dat Hij werkelijk bevrijdt en dat zijn beloften betrouwbaar zijn? Die vraag kan natuurlijk door allerlei dingen opgewekt worden, raadsels in je leven, die aan dat vertrouwen kunnen knagen. Maar ik wou het eigenlijk nog meer hebben over als alles best wel aardig goed verloopt. En dan praat je zo op bepaalde momenten met kennissen van je, of misschien wel met je eigen kinderen, en die geloven niet. Die geloven niet meer. En je houdt zo van ze en je vindt ook eigenlijk dat ze het goed doen als het over kinderen gaat. En dan denk je soms, wat missen die dan eigenlijk? En wat is dan de meerwaarde van mijn geloof? Ik hoor het de laatste tijd veertigers zeggen. Die meelevend waren bij ons. Ik geloof niet, niet meer. Dat wil zeggen, ik zeg niet dat God er niet is, ik ben geen atheïst geworden. Maar eerlijk gezegd, ik heb het geloof niet nodig om gewoon gelukkig te zijn, redelijk gelukkig te zijn. En een ander zegt, ik kan het niet meer geloven. Ik kan het niet meer geloven. Wat de wetenschap ons laat zien, de feiten, het zijn geen verzinsels, het zijn gewoon feiten. En die wijzen allemaal in een andere richting. En dan kan het je gebeuren, hè, dat die ander, die je ook sympathiek vindt, dat die zo praat, dat je er eigenlijk niet meer zo van terug hebt. Ik kan nog wel wat terugzeggen. Maar van binnen voel ik met die ander mee. Ik praat nou maar ook gewoon over mezelf. En dan voel ik me soms zo weerloos. En dan maak ik me ook wel een beetje zorgen over mezelf. Ik sta te preken elke zondag. Ik doe het straks 40 jaar lang. Ik ga straks met pensioen. Blijf ik geloven? Ja, dat denk ik wel. Toch wel. Maar het is niet heel ver bij me vandaan. Die vraag, wat is dat voor vertrouwen waarmee je vertrouwt? En nou staat dat in de Bijbel, deze geschiedenis. En het staat erop dat wij ons er ook een beetje in kunnen terugvinden. Er staat namelijk een meneer voor de poort van Jeruzalem. En het is een hele machtige meneer. En hij staat daar met het grootste gelijk van de wereld. Hij vertegenwoordigt Assyrië, supermacht. En hij komt aan de aanhangers van God zeggen hoe de zaken er gewoon voor staan. Die aanhangers van God die zijn zwaar in de minderheid. Die vormen nog een koninkrijkje rondom Jeruzalem. Het koninkrijk van Juda. Er waren tijden dat Israël nog wat voorstelde. Dat was in de dagen van David en Salomo. Maar dat is allemaal verleden tijd. Het is zoals sommige mensen de kerk zien. En de toekomst van de kerk in Nederland. Nog een heel klein restantje straks. Kerngebied van Jeruzalem is alles wat er nog rest. En nou is die koning ook bezig geweest om de andere steden van Juda in te nemen. Koning Hizkia in de stad probeert zijn positie te handhaven. En het schijnt, dat zegt die commandant, het schijnt dat Hizkia steun heeft gezocht bij Egypte. Dus hij is een beetje in opstand gekomen tegen de koning van Assyrië. Hij betaalt nog wel de belasting als onderworpene, maar nu wil Sanherib, de koning, meer. Hij wil die stad hebben. De mensen in de stad, die hebben ontzag voor God. En dat komt door Hizkia. Die heeft hen weer leren bidden. En die heeft hen weer leren luisteren naar Gods belofte. Er moest wel heel wat opgeruimd worden. Allemaal altaren, plekjes waar ze op hun eigen maniertje God aan het dienen waren. Allemaal die altaren weg. En zeker de afgoden weg. Het was een echte reformatie. Hij was een koning-reformator, die Hizkia. En zo kwam er een nieuw vertrouwen onder de mensen. Ze hingen aan de belofte van God. God zal ons beschermen en zegenen. Dat is de sfeer in Jeruzalem. Maar nou staat er een meneer voor de poort. En nu wordt dat vertrouwen heftig aangevochten. Die machtige meneer, die is goed op de hoogte. Hij heeft zijn inlichtingendiensten hun werk laten doen. En hij vraagt, zeg eens, jullie vertrouwen, hè? Maar wat is dat? Dat vertrouwen van jullie. Kijk, jullie kunnen wel afgaan op mooie beloften. Dat hebben jullie dan, mooie beloften. Maar ik heb een complete militaire overmacht. Laten we een weddenschap doen, zegt hij. Laten we een weddenschap doen. Jullie krijgen van mij, van mijn heer, krijgen jullie 2000 paarden. Dat waren de tanks van de oudheid. Paard was het meest sterke oorlogswapen wat je had. En als jullie nou 2000 man kunnen vinden die op die paarden kunnen rijden, dan krijgen jullie die paarden. Je voelt hem. Die 2000 man zijn er helemaal niet. in Israël. Laat staan 2000 paarden. Nee, in de verste verte hebben jullie dat niet. Sterk verhaal hoor, die Rabsaké. Hij gaat ook over Egypte beginnen. Hij zegt, jullie zijn dus bezig met Egypte, hè, om daar je vertrouwen op te stellen. Niet doen, niet doen, zegt hij. Dat gaat je slecht bekomen, want Egypte is een rietenstok die geknakt is, zo. En die scherpe punt, als je op die staf, die stok, die staf wil leunen, dan gaat die staf door je hand heen. Dan word je gewond. Niet opleunen dus, op die gebroken rietstok. En weet je wat nou zo opvallend is? Die woorden van die commandant zijn precies de woorden die God al eerder gezegd had. Dezelfde woorden, via Jesaja. U kunt dat opzoeken. Eerder in Jesaja zegt de Heere, via Jesaja, niet doen, niet op Egypte vertrouwen. Dat is een geknakte rietstok die je hand zal doorboren. Het lijkt wel alsof die koning iets zegt wat God dus ook al gezegd heeft. En dan moet je even onthouden. Soms zegt God ware dingen tot ons via vijanden. Jezus wordt verzocht door de vijand, door de duivel. En de duivel gebruikt woorden van God om hem te verzoeken. Maar God kan ook ware dingen zeggen, zoals hier via deze commandant van Assyrië. En dan zegt, gaat hij nog verder, nog dieper in het geloof duiken als het ware. En dan zegt hij, moet je eens luisteren. Waarom denken jullie eigenlijk dat wij hier zijn met ons leger? Denk je dat dat buiten jullie God omgegaan is? God, de God van Israël, heeft tegen ons gezegd, ga dat volk maar eens tuchtigen. Ga ze maar straffen. Want die koning van jullie, die heeft allemaal altaren laten afbreken. Hij snapt er eigenlijk niks van, maar hij maakt er een argument van. En nu is die God van jullie erop uit om jullie te straffen. Hij heeft gezegd, val dit land aan en vernietig het. Dat is nou een geniepige opmerking. Want inderdaad, God gebruikt ook vijanden van Israël om zijn volk te straffen. Nou, dat komt dan allemaal over je heen. Jullie hebben geen schijn van kans. Wij zijn veel sterker. Dat Egypte, dat moet je ook niet doen, heeft jullie God al gezegd. En waarom denken jullie eigenlijk dat wij hier zijn? Wij zijn instrumenten in de hand van jullie eigen God. Wat moet je doen? Geef je nou maar over. Wat moet je dan zeggen? Wat heb je dan nog te zeggen? Drie mannen staan op de muur. Of liever gezegd, ze staan vlakbij de man die, de commandant die hier spreekt. Ze staan op de muur. En die drie mannen, die vormen samen de regering, het kabinet van koning Hiskia. En die drie mannen die zeggen, spreek toch liever Aramees met ons. Niet Judees, niet Hebreeuws, maar Aramees. Aramees was in die tijd het Engels. Het was met name ook de taal waarin internationale delegaties met elkaar konden communiceren. Gewone mensen spraken geen Engels, geen Aramees. Maar de diplomaten, de onderhandelaars, die gebruikten die taal. En wat zegt dat kabinet van Hiskia nu? Spreek toch liever met ons, dan kunnen wij het met u afhandelen. Belast dat volk er niet mee. En dan zegt de Rabsaké, nee, ik ga Judees spreken, daar ga ik mee door. Ik ga het Hebreeuws zeggen, wat ik te zeggen heb, want al die mensen in de stad, die moeten ook zelf goed nadenken. Jullie niet alleen, als leiders, maar het hele volk wil ik voor de keus stellen, wie vertrouw je? Daar hebt u nou de vraag. De vraag van toen en de vraag van nu. Waar kies je voor? Hoe zit het met dat vertrouwen? Het is een referendum. In de volkstaal zegt hij dingen die de gewone man raken. En hij gaat door en hij gaat door. Luister niet naar die koning van jullie. Wat hij belooft, kan hij toch niet waarmaken. Luister niet naar die God van jullie. Zijn beloften zullen niet baten. De stad wordt niet gered. Kijk maar, al die andere steden zijn ook niet gered door hun goden. Dat waren ook vrome mensen die hun godheid hadden. Maar het is verkeerd met ze afgelopen. Denk erom. Als ik straks echt de duimschroeven ga aanbinden. En dan staat er iets wat je in de Bijbel niet zo verwacht. Hè, maar dan moet je straks je eigen uitwerpselen opeten. Zo erg zal het worden. Maar je kunt ook een andere keus maken. Geef je over aan onze macht. Dan zal ieder van jullie kunnen eten van zijn wijnstok en zijn vijgenboom. En water drinken uit zijn eigen put. Dat klinkt heel goed. Dat willen de mensen. Dat wil het volk. Het volk wil vooral rust, vrede, een beetje welvaart. Maar het is ook wat de Heere God beloofd had. Je zult gaan naar een land overvloeiend van melk en honing. Ieder van jullie zal zitten onder zijn wijnstok en zijn vijgenboom. En dan zegt de commandant van Assyrië, ik zal jullie dat geven totdat ik jullie mee zal nemen. Wegvoeren naar een land dat net zo mooi is. Een land van graan, brood en wijn. Wat is dat? Dat is het alternatieve paradijs. Het alternatieve paradijs. Maar dat ligt niet in het land dat God beloofd heeft. Het ligt ergens anders. Het is daar in de verte. In dat land dat Assyrië heet. In dat land waar je een goed leven kan hebben. Maar niet God kan eren. Waar je onderdrukt zal worden. Nou, dat is dus het grote geding wat hier plaatsvindt. De belofte van God en het alternatieve paradijs. Alle argumenten om toch op God te vertrouwen worden één voor één afgebroken. Je kan net zo goed, ik hoor het die veertiger nog zeggen, ik kan net zo goed gewoon mijn eigen leven leiden. Dat kan ik net zo goed. Ik word niet minder gelukkig als ik niet meer in de kerk kom en op God ga vertrouwen. Denk toch na. De goden van jullie buren hebben het ook niet gered. En Samaria is ook al ingenomen. Het is een sterk betoog. In heldere taal. En wat kun je daar nou tegenover stellen? En nu komt eigenlijk de reactie. Hiskia heeft gezegd. Zwijgen. Mijn ziel is immers stil tot God. Ze vallen me aan. Zwijg. Hiskia heeft dat bevolen. Zo staat het in vers 21. De koning had gezegd, niet antwoorden. Zwijgen. En hoe vat u dat nou op als u dat hoort? Je zou kunnen zeggen, dat klinkt robuust. Het is een ferm zwijgen. Wij laten ons niets wijsmaken. Wij trekken ons er niets van aan. Dat zou kunnen. Maar ik geloof het niet. Ik denk eigenlijk aan iets anders. Ik denk dat Hiskia bedoelt met dat gebod dat ze moeten zwijgen. Hier kunnen wij niet op antwoorden. Wij niet. Wij hebben geen antwoord meer paraat. We hebben niks meer in huis om daar nou nog wat tegenover te stellen. Zwijgt u? Zwijgt u? Tegenover die vragen die soms gesteld worden en soms gewoon in de lucht hangen. Zwijgt u? Misschien tegen uw eigen kinderen. Zwijgt u? Dat kan ook een kracht zijn. Om te zwijgen. Of een kracht, dat is niet het goede woord. We hebben geen antwoord paraat. Dat wordt nou verteld om u en mij ook te bemoedigen. Geloof dat. Het wordt verteld om ons te bemoedigen, om te beginnen. U staat niet alleen in die ervaring die je als gelovige in de 21ste eeuw kunt hebben. Het is een totaal andere cultuur, een totaal andere tijd en toch diezelfde ervaring. Die drie mannen op de muur, dat kabinet, die scheuren hun kleren. Dat doen ze. En de koning, die trekt een rouwgewaad, een boetekleed aan. En daarmee zeggen ze, wij weten geen raad. Misschien heeft die machtige heer dan wel gelijk. En is het een straf van God? Dat moeten we ook nog open houden. En ze zeggen, prachtig beeld, er staan kinderen op het punt geboren te worden. Maar er is geen kracht om te baren. Dat is een beeldspraak. Dat zal dit betekenen. Wij geloven in de toekomst van God. We hebben die belofte van God. En we willen er ook zo graag op vertrouwen. Maar we hebben geen kracht om dat geloof van ons ter wereld te brengen. Om er woorden aan te geven. Het stokt. Het is er wel. De kinderen zullen geboren worden. De toekomst van God zal er zijn. Maar er is geen kracht om te baren. Weet u dat Paulus dat later ook zegt? In Romeinen 8. Dan breidt hij het zelfs nog uit. Dan zegt hij, de hele schepping is in barensnood. Want er zijn zulke grote beloften van God. Maar het is er nog niet. En dan zegt hij ook, in datzelfde stukje, en wij weten niet wat wij in ons gebed tegen God moeten zeggen. Zwijgen dus. Ja, er wordt toch gebeden. Er worden kleren gescheurd en er wordt gebeden. En dat gebed, daar kunnen we ook wat van leren. Want waar vragen ze om? Waar vragen ze om? Bidden ze vanuit een soort slachtofferrol en zeggen ze dan, o God, we zijn zo in nood, help ons toch? Dat kan, dat lees je ook in de Bijbel, maar hier zeggen ze dat niet. Ze bidden niet allereerst om redding uit hun nood, maar ze zeggen, Heere, toon dat u de levende bent en dat u die belediging gehoord hebt van deze koning en van zijn afgezant. Toon dat u er bent en dat u het niet neemt. Dat zeggen ze. Wilt u luisteren naar die woorden, die krenkende woorden van de commandant? Dat vind ik wel een goede manier van bidden. Dat je niet komt allereerst met je eigen probleem. Maar dat je zegt, Heere, die grote en glorierijke naam van u, zou u daaraan willen denken? Want die wordt gehoond en die wordt bespot. Omdat wij op zijn naam vertrouwen, zullen we straks zeggen. Op die grote naam, zo heilig, groot en goed. En die wordt gekleineerd en die wordt bespottelijk gemaakt. Dan komt je eigen probleem en je eigen onvermogen om wat terug te zeggen, komt nog in een heel ander licht te staan. Dan leg je het, als ik het zo zeggen mag, helemaal aan de kant van God. Doe uw naam eer aan. Doe het niet om ons, ook niet om onze problemen, maar doe het omwille van uw naam. Dat is een goed gebed. En dan gaan ze bidden en dan gaan ze ook antwoord halen. Ze hebben geen antwoord paraat. Ze moeten het gaan halen bij de profeet. En dat geldt ook voor ons. Wij moeten het steeds weer en steeds meer halen uit het profetische woord. Daarom moeten wij als christenen van de 21ste eeuw het ook niet houden met een paar regeltjes die we dan allemaal wel kennen. Van die schablonen waarin je je geloof verwoordt. Maar zoek het toch in het woord van God. Dan word je zo verrast. Er zijn zoveel situaties die je zomaar aan jezelf kan toepassen. En als je ze niet zelf kan toepassen, dan zijn er hopelijk voorgangers die dat voor u doen. En die het naar u toe brengen. Ik probeer dat nou ook. Ik hoop dat het een beetje overkomt. En wat zegt Jesaja dan? Jesaja zegt het woord wat we ook uit de mond van Jezus zo vaak horen. Wees niet bang. Laat je niet ontmoedigen door de woorden van deze machtige meneer. God zal ingrijpen. En dan moet je eens horen hoe God ingrijpt. Ik heb deze preek gehouden, een poosje geleden, in Utrecht. En dat was in de tijd, je weet dat misschien nog, dat er rondom Trump en die verkiezingen er heel veel sprake was van nepnieuws. Geruchten. En die werden dan geloofd en zo. Nou zal ik vertellen hoe God gaat ingrijpen. Er staat, ik zal een geest aan het werk zetten in die koning. En een gerucht zal zijn oren bereiken. En dan gaat hij terug naar huis. En dan zal hij daar omkomen. En ik zal u vertellen hoe dat is. Dat gebeurt door zijn zonen. De zonen van deze koning, die willen op de troon van hun vader gaan zitten. En die verspreiden een gerucht. En die vader die komt erop af en die wordt door zijn eigen zonen vermoord. Nepnieuws. En God gebruikt het. God gebruikt het om een koning zijn eigen ondergang tegemoet te laten gaan. Die koning die probeerde met woorden, met propaganda, Jeruzalem in te nemen. En God die hem schaakmat zet door praatjes, door geruchten die hij vertrouwde. En dat stelt ons de vraag, hoe zit het met het vertrouwen van ons? Waar vertrouw je nou op? Welke berichten en geruchten vertrouw je? Er is dus veel nepnieuws. Nou, daar moet je al helemaal niet door laten leiden. Maar er is ook het verhaal van de feiten. Ken je dat verhaal? De feiten. En de feiten zijn teruggang van het christendom in Europa. Er is geen God die luistert naar ons bidden. We moeten onszelf redden. En ondertussen kan je leven gewoon doorgaan. Je wijnstok en je vijgenboom staan er heus wel. Dat zijn de feiten, tussen aanhalingsteken. En wie zijn wij? De gemeente van God. Vaak onmachtig. Met dankbaarheid voor alles wat er ons nog geschonken wordt. Maar ook heel vaak onmachtig. Er is geen kracht om te baren. En daarom is het tijd om onze kleren te scheuren. En om te smeken tot hem. Dat hij zich als de levende zal tonen in ons midden. Er is een koning. Daar ging deze geschiedenis over. Een koning die voorop gaat. Een koning die als eerste namens het volk zijn knieën buigt. Deze koning Hiskia is godvrezend. Hij is zo heel anders dan Sanherib. Hij is geen snoever. Maar hij is een dienende koning die zijn kleren scheurt. Nou, dat is ook onze koning. Zo moet je hem kennen vandaag. Zo moet je hem leren kennen. Die ene die tegenover het machtsmisbruik en tegenover het snoeven van de hele wereld, de vrome wereld en de goddeloze wereld, zich liet kruisigen als een lam. Hij deed zijn mond niet open. Hij aanvaarde de dood. Dat is onze koning. Immanuel heet hij. God met ons. In Jezus is God met ons. Waarop is dat vertrouwen van u gebaseerd? Op hem. Op hem. Op hem die door alle diepten is heen gegaan. Op zijn kruis. Wij vertrouwen op zijn naam, die zo heilig is. Zo groot en zo goed. En in die naam kun je alles vragen. In die naam kunnen wij ook bidden om een nieuw vertrouwen. Voor onszelf, voor onze kinderen en voor alle mensen om ons heen. Amen. Thank you. Wij zullen in de voorbeden danken voor de geboorte van Levi Manuel. 5 november werd hij geboren bij Christian en Erika Koning. Levi is het broertje van Joas en Sem. En dan is er nog met balpen bijgeschreven dat ook vanmorgen een kind geboren is. En dat is Lotte. Dat is de dochter van de familie Oldenhagen. Meer kan ik er niet van zeggen, maar ze is een dochter en ze is van de familie Oldenhagen. Laten wij samen nu God aanroepen en bidden. Heere onze God, uw naam, die hebt u uitgeschreven. Ook in het groot, in de grote geschiedenis. In de geschiedenis van uw volk Israël. Ook wel in de geschiedenis van ons eigen volk. Maar ook in de geschiedenis van mensen. In ons eigen leven. Heere, schrijf uw naam uit in ons leven. Die naam die al op onze voorhoofden is gelegd toen we gedoopt werden. En in die naam komen we nu tot u. En wij danken u dat er zulke geschiedenissen en verhalen ons in de Bijbel worden verteld. We moeten er wel in komen. Het is soms een beetje veel om het allemaal in één keer te begrijpen, maar het is zo dichtbij. Het is ook werkelijk uw geschiedenis met ons. En we bidden u dat we dat bijvallen. Dat we zeggen ja. Ja, dat herken ik. Als je eigenlijk er niet meer van terug hebt. Als je niets meer weet te zeggen. O God, u kent ons toch. En nu bidden wij dat dat zwijgen van ons iets is van die hulpeloosheid. Van dat in barensnood zijn, maar dat dat zwijgen van ons tevens bidden is. Hartstochtelijk bidden. Niet in de eerste plaats om onze vragen beantwoord te krijgen en niet om onze noden allemaal opgelost te krijgen. Dat hopen we natuurlijk. En daar mogen we ook vurig om bidden. Maar allermeest, Heere, dat we u mogen kennen. En dat u uw grote naam eer aandoet, want daar moeten we het van hebben. Als uw naam niet geldt, dan is alles verloren. Al zitten we allemaal onder hele grote vijgenbomen en onder geweldige wijnstokken en hebben we het heel goed. Maar als uw naam verdwijnt, dan is het verloren. Maar het is niet verloren, omdat er één gekomen is die uw naam tot het laatste en het diepste toe geheiligd heeft. En dat is onze koning. En wij loven en prijzen u, Heere Jezus. Want u was het en u bent het en u zult het altijd zijn. Gisteren en heden, dezelfde en tot in eeuwigheid. En wilt u ons opwekken? En als we het nodig hebben dat u ons beetpakt en door elkaar rammelt, doet u dat dan? En leert u ons ook ons eigen leven te lezen. De dingen die ons overkomen. De dingen waar we zo bezig mee zijn. Leer ons dat te lezen. Opdat wij iedere keer weer misschien ook wel onze kleren scheuren. En zeggen, o God, waar ben ik toch mee bezig? Ik verootmoedig me voor u. Maar dat u dan ook een nieuw begin maakt. Want dat is uw naam. Bij u is vergeving. Altijd geweest. En dan mogen we ook bidden voor alles wat ons verder bezighoudt. En dan danken we u voor de geboorte van 2 kinderen in de kring van de gemeente. Wat een hoopvol teken. Want u vindt dat goed om ook in deze wereld kinderen te krijgen. Om ze uit uw hand te ontvangen. De geschiedenis gaat door. En we bidden u dat die geschiedenissen en verhalen die in de Bijbel staan, dat die ook worden doorverteld. Ook aan de kinderen van wie wij de geboorte vandaag in het gebed brengen. Zegen die ouders. Wij danken u dat wij u ook mogen zelfs danken voor iemand die van ons is heen gegaan. Want het heengaan van een christenmens, dat is toch ook iets waardoor wij opgebeurd, getroost en gezegend mogen worden. En daarom bidden wij u, dat zolang wij nog in dit leven zijn en misschien al een dagje ouder worden, dat wij ook niet aarzelen om de tijd die we nog hebben te benutten, om iets goeds over u te zeggen, om uw naam eer aan te doen. Zodat wanneer wij komen te sterven eenmaal, u weet het, er van ons ook zal getuigd worden. Heen gegaan, ontslapen in Christus. Overgegaan naar het eeuwige leven. Zo bidden wij u ook voor degenen die daar toch wel veel verdriet van hebben. De rouwdragenden, deze familie en al die anderen die hier ook vertegenwoordigd zijn. Korter of langere tijd geleden. Wij zoeken onze troost bij u alleen. O bron van troost en licht. En zo bidden wij u voor al die jongeren die naar school gaan en die boeken lezen en die nadenken. Wilt u hen goede gedachten geven over u, over wat het betekent om in u te geloven. En wilt u ook iets weerbaars tot stand brengen in ons leven. Dat we niet van alle nepnieuws ondersteboven zijn. Maar dat we ons ook kunnen verweren in ons spreken over u. Heere God, wij bidden u voor de regering in haar eerste periode. Zegen allen, mannen, vrouwen, die geroepen zijn om in de regering, in het kabinet, plaats te nemen. Wij bidden u ook in het bijzonder voor ons koninklijk huis, voor onze koning en voor zijn gezin. Wij bidden u voor broeders in deze gemeente die een benoeming hebben gekregen. Wilt u hen een goed overleg geven met zichzelf, met hun gezin en met u. En laat het mogen uitmonden in een hartelijk hier ben ik, Heer, hier ben ik voor u. En zo dragen wij nu elkaar aan u op. Hoe kan het dat wij niet zouden bidden voor Jeruzalem? Wat toch de stad is, waar zoveel aan gehecht is. Ook meerdere godsdiensten zijn daar. En toch is het de stad van uw volk Israël. Nog steeds uw volk. Wij bidden voor de vrede daar. Wij bidden voor stappen. Misschien wel een eerste stap. De zoveelste, maar toch iedere keer ook weer de eerste stap. Laten wij daar nog getuigen van mogen zijn. Dat er vrede is en vrede komt voor zover die in deze wereld mogelijk is. Zo brengen wij al het onze bij u. En wilt u nu onze gebeden genadig horen in de naam van uw lieve Zoon, Hij die onszelf leerde te bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, Psalm 68, het 6e en het 16e vers, Psalm 68.
Thank you.
Hef nu uw harten omhoog, ontvang de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.